Gemeente, we luisteren vanmiddag naar het woord van God uit het boek van de Psalmen. En we luisteren naar het 10e lied daaruit.
O Heere, waarom sta gij van verre? Waarom verberg gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt ittergeluk in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over den wens zijn ziel. Hij zegent de gierige hart, hij lastert ten Heere. De goddeloze gelijk hij zijn neus omhoog strekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken te allen tijden smart. Uw oordelen zijn een oog te ver van hem. Al zijn tegenpartijders die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen. Want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in achterlagen der hoeven, in verborgen plaatsen doodheid en onschuldigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendigen te roven. Hij rooft de ellendigen. Als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich. En de arme opvalt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft hem vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere God. Even wand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers. Maar gij aanschouwt de moeite en de verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Breekt een arm de goddelozen en bozen. Zoek zijn goddeloosheid, en totdat gij haar niet vindt. De Heer is koning, eeuwig geluk en auto's. De ijdenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt een wens der zachtmoedigen gehoord. Gij zult een arts sterken, uw oor zal opmerken, om de wees en verdrukte recht te doen, opdat de mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven.
Gemeente, we luisteren vanmiddag naar dit lied en bijzonder vanuit het eerste vers van dit lied. O Heere, waarom staat gij van verre? Verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Ik weet niet of dat u dat wel eens gezien hebt of misschien zelf meegemaakt hebt, gemeente. Wat je kort zou kunnen samenvatten, hij stond erbij en hij keek ernaar. Soms lees je dat, maar misschien hebt u dat voorbeeld of jij dat voorbeeld helemaal niet eens nodig. Dat er gevochten wordt op straat en dan gaan er mensen die staan te kijken. Ja, misschien zijn ze verlamd door schrik of misschien durven ze niet. Daar kun je natuurlijk een heel verhaal van gaan maken. Maar ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ze grijpen niet in. Ze doen niks. Ze zien het wel. Maar wat ze zien, dat heeft geen gevolg voor iemand die in elkaar getimmerd wordt. Nou, denk ik zomaar dat er niet zo heel veel zijn die die ervaring hebben, dat ze in elkaar getimmerd worden, zomaar op straat. Dat is gelukkig. Maar kun je het van binnen soms ook niet hebben? Het gevoel dat je in elkaar getimmerd wordt. Door wat dan ook? Moet ik daar voorbeelden van geven, gemeente? Dat hoeft niet, hè? Maar je kunt denken, als kwaadaardige cellen in je lichaam komen. Als het zo anders is in je familie als dat je het zou willen hebben. Als het in de kerken zo anders gaat als dat je gehoopt hebt. Als, nou vul het maar in. Is het dan zo? Hij staat erbij. En hij kijkt ernaar. En er gebeurt niks. Waarom, Heer, staat u van ver? U staat erbij. Maar verbergt u zich, juist als ik het benauwd heb, als het tijden van benauwdheid zijn? Die vraag willen we tot ons door laten dringen vanmiddag, gemeente. Maar ik heb nog één vraag vooraf even. Is dit nou een vraag die de Heere aan ons orde stelt in ons midden? Is er dus een vraag van de Heere? Beste gemeente hier bijeen in de Emmanuelkerk. Neem van mij deze vraag, Esther Arte. Of moeten we aan de andere kant beginnen, aan onze kant beginnen? Is het een vraag van ons aan de Heer? Ik trek voor u de conclusie en ik hoop dat u zo tegen het amen van de preek ook snapt waarom. Dit is een indringende vraag. Nou, dat kunt u volgen, denk ik. Het is niet een vraag die er eventjes zo soepel uitkomt. Waarom, Heere? Staat u op afstand? En toch is het een vraag van de Heere allereerst. Niet van David, of wie dan ook. Het is een vraag waarin hij zichzelf wil laten leren kennen. Ja, en natuurlijk, dan mag u de zin afmaken. Het is niet alleen een indringende vraag van de Heere die hij aan de orde stelt in ons midden. Maar het is, ja, ook de vraag, dat gaat dan vanzelf. Als die vraag tot ons doordringt, dan gaan we ook een vraag aan de Heere stellen. Als we in tijden van benauwdheid toch er niet aan kunnen ontkomen. En ik verdenk er op zijn minst, ja, verdenken dat klinkt niet aardig. Maar ik denk, zo moet ik het zeggen, dat er meer dan één hier is die nog nooit op huisbezoek gezegd heeft. Geloof je het zelf, dat hij er altijd bij is? Ik roep. Maar er gebeurt niks. Er verandert niks. Staat van verre. Goed, we letten op de aard van de vraag en het antwoord op die vraag. Dat is eigenlijk de hoofdlijn voor vanmiddag, gemeente. Want dat een bijzondere vraag is, dat is denk ik duidelijk. En natuurlijk, ik zal het af en toe doen. Dit is geen losse tekst. Maar dit is de eerste tekst uit het hele lied. En natuurlijk klinkt dat hele lied ergens een beetje mee. Maar wat is dit eigenlijk voor vraag? Allereerst is het een vraag die onder hoogspanning staat. Kijkt u maar. Als hij bidt, dan roept hij God aan als, dat ziet u, Heere. Met allemaal hoofdletters. En ik heb niet veel woorden nodig voor u om u te vertellen wat die naam betekent. Ik zal er zijn. Ik zal erbij zijn. En die God wordt aangeroepen. De ik zal erbij zijn. Dat is mijn naam. Daar kun je van op aan. En de ik zal erbij zijn, oh, ik zal erbij zijn. Waarom staat u ver af? En dan zeg je dus eigenlijk, u bent helemaal niet dichtbij en u gaat helemaal niet mee. U staat op afstand. Voelt u de spanning in deze vraag? Je roept iemand aan bij zijn naam waarin hij zichzelf geopenbaard heeft als de ik zal erbij zijn. En hem spreek je aan. Waarom staat u op afstand? In plaats van dat u nabij bent. Of zou het zo kunnen zijn, gemeente, dat je het dan precies op de goede manier zegt? En natuurlijk kunt u meteen zeggen, nou ja, als dit in de Bijbel staat, dan zal het wel op de goede manier zijn. Ja, dat gaat mij een beetje te makkelijk. Ik bedoel gewoon dit. Wat is God aanroepen? Dat is een beroep doen op zijn naam. Er is geen machtiger wapen in het gebed, om zo maar te zeggen, geen machtiger pleitgrond, dan dat u de Heere noemt bij de naam die hij zichzelf gegeven heeft. En dat is in dit geval dan de naam Heer. Maar er zijn zoveel namen. Zou het toch de vraag van God zijn die hij bij ons aan de orde stelt? Dat deze vraag een leerzame vraag is, omdat als het anders gaat dan dat we gehoopt hebben, vurig gebeden hebben, verwacht hebben, onze ervaring zegt, waar is God? Dat hij zegt, dit lied, ja, dat is uit het hart van David opgekomen, denkt u dat echt? In dit lied openbaar ik mijzelf. Wat moet u doen? Als alles in u zegt en om u heen zegt, hij doet er niks aan. Roep hem bij zijn eigen naam aan. O, ik zal erbij zijn. Waarom staat u zo ver weg? Bent u zo ver weg? Waarom laat u zichzelf niet zien? Maar is het alsof u achter een scherm zit? U verbergt uzelf achter de gordijnen in dichte mist, in donker. Welk beeld u ook maar schrikwekkend genoeg vindt. Want dat is het toch wel. Dat zou een andere reden kunnen zijn waarom de Heere van zijn kant deze vraag vanmiddag in ons midden neerlegt. De vraag van een bidder waarin hij zichzelf openbaart als de Heere. Weten wij het verschil, gemeente? Kennen we dat? Tussen God nabij en God veraf. Of is het eigenlijk iets dat u zegt, waar dit vanmiddag over gaat, ik zou het niet weten. Nou, u kunt het ook nog weer anders bij uzelf te raden gaan. Stel, hè, dat God echt ver weg is. Zou dat een opluchting zijn? Betekent dat dus echt dat u hem echt niet in uw leven wil hebben? Ver weg, buiten mijn kamer, buiten mijn huis, buiten mijn werk. Niet in mijn bureau laat staan in mijn hart. Ja, dan is dit een hele vreemde vraag, want dit is een vraag. Ja, wat voor soort vraag is het? Eigenlijk een vraag van een kind. Een kind dat het benauwd heeft. En een kind dat niet begrijpt dat er ingegrepen wordt. Nou, dan moet ik een heel dwaas voorbeeld noemen natuurlijk. Stel dat jij Nou ja, toch maar een keer vechten doen jullie niet op Urk, maar vooruit. Stel dat je toch een keer vecht met een vriendje of misschien iemand die helemaal je vriendje niet is. En je vader komt langs en die stapt af van zijn fiets. En hij ziet dat. En jij ziet je vader, want je weet dat het je vader is. Maar hij doet niks. Ik weet zeker dat je zult roepen. Papa! Waarom doet u niks? Dat is toch eigen aan de nood van een kind die iemand kent, waarvan hij overtuigd is, die houdt van me. Die heeft toch ook wel gezegd, ik zal altijd voor je zorgen. Hij is tenslotte toch je vader en hij doet niks. Dat kun je niet hebben, dan raakt dat diep van binnen. Die vuistslagen van je vriendje, als je die krijgt, die doen niet zoveel pijn als de ervaring, daar staat mijn vader. Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Maar papa, waarom doet u niks? Waarom draait u zelfs, zo lijkt het wel, uw hoofd weg? Die ervaring, wie God lief heeft, kan het niet hebben dat de Heere op afstand is. En het is een veegteken, gemeente. Dan brandt de liefde niet zoals die er zou moeten zijn en mogen zijn trouwens ook. Waarom zou ik moeten gebruiken? Liefde voor de Heere. En dan op afstand, dat kan niet, dat wil niet. U kent die regel wel uit de docelleerregels, dat is een hele mooie regel. Dat de verberging van Gods aangezicht, dat de Heere zegt, in ieder geval die ervaring is er dan, ik ben er niet. En dat voel je, ervaar je ook. Dat is bitterder dan de dood. Gemeente, dit is dus een vraag die hij aan de orde stelt. Ook om ons de vraag voor te leggen. Kunt u het hebben dat ik op afstand blijf? Of is dat nu juist waar je mee worstelt? En dan ook mee worstelt. Want dit is geen theoretische vraag, hè? Dat had ik misschien eerst moeten zeggen. U kunt natuurlijk een vraag, als aan jullie gevraagd wordt morgen, waarom vermoorde Balthasar Gerards Willem van Oranje, als dat je wat zegt? Of waarom neemt president Trump van die vreemde maatregelen? Als je ze vreemd vindt, maar dat zeg ik nou gewoon even. Ja, dan moet je redenen gaan noemen, dan moet je na gaan denken. Dan zeg je nou, dat zou hierom kunnen zijn, dat zou daarom kunnen zijn. En dan kun je redenen. En dan is het antwoord, ja, je hebt goed geantwoord. Waarom gebeurde dit? Dat is daarom, dat is daarom, dat is daarom. En dan ben je klaar. Dat is een theoretische vraag. Of had u hem wel zo gelezen? Waarom, Heere, staat u van verre? En zei u al meteen, oh, dat weet ik wel. Waarom? Daarom. Dat is vanwege. En dan ben ik benieuwd wat u komt. Zegt u meteen, dat is vanwege onze zonde. Want ik weet, het zijn mijn zonden die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Dat weet u. Of zegt u dat? Dat is een groot verschil, hè? Waarom? Nou, om deze reden. Of men heeft misschien ook wel een andere reden, ik ga natuurlijk geen 10 redenen noemen, maar dan geeft u weer zo'n goed antwoord. Waarom staat u van verre? O, dat is Gods soevereiniteit. Het is toch aan hem, of dat hij dichtbij wil zijn of veraf, en u zegt weer iets waars. Maar kunt u zo met deze vraag omgaan? Het is in ieder geval niet de bedoeling van deze vraag. Hier klinkt het waarom, zoals u dat kent ook. Ik zal er straks uiteraard op terugkomen. Dat verwacht u ook niet anders. Het waarom op Golgotha, daar klinkt precies hier hetzelfde woordje, dat kent u wel. Lama, waarom, van verre. Waarom, lama, verborgen. Hier gaat het om een heel praktische vraag. Een vraag die van God vandaan komt, want, nog even deze conclusie, hebt u ondertussen begrepen dat dit een vraag is die bij God vandaan komt? Dat dit dus niet een vraag is die spontaan uit onze harten voortkomt, op de manier zoals een kind die stelt, als hij ziet, mijn vader is er, maar hij doet niks. Hij heet wel zo, maar hij doet niet als mijn vader. De Heere heet wel Heere, dat geloof ik wel, maar hij handelt niet als een Heere, en dat je daarmee worstelt. En weet u wat het benauwdste is? Nou kom ik even bij de rest van de psalm. U hebt wel begrepen, ik kan dat niet allemaal gaan noemen. Maar als ik zeg, in de rest van de psalm wordt het leven getekend van een roofdier. Ja, het is een mens, maar hij gedraagt zich als een roofdier. Voor alles en iedereen die zwakker is dan hij zelf is, is hij als het ware op zoek naar een prooi. Het enige waar hij op uit is, om zichzelf te verrijken ten koste van een ander. Nu laat ik dat verder rusten, want Psalm 10 heeft ook wat te zeggen over de verdrukten in onze wereld. Over hen die geen rechten lijken te hebben. Maar wat is nu benauwend? Wat is nou het verschil tussen de vraag in vers 1? O Heere, waarom staat u van verre? U verbergt u in tijden van benauwdheid. En wat in vers 11 staat. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het zelfs niet. Ziet u verschil? Kijkt u goed, o Heere, waarom staat u van verre, waarom verbergt u in tijden van benauwdheid, waarom staat u erbij en kijkt ernaar? En in vers 11, is dat nou echt zoveel anders? God heeft het vergeten. Mij vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Akelige. Dit zijn de woorden van de goddeloze. Die in zijn hart zegt, er is geen God. En even voor de duidelijkheid, dat is niet een soort theoretische atheïst die zegt, er is geen God, dat heb ik nu eenmaal verondersteld. Maar dit is iemand die leeft op het erf van het verbond. Want dat gaat in Psalm 10 niet over heidenen. Dit gaat over iemand die kind van het verbond is, maar leeft alsof er geen God is. En hij zegt, de Heere ziet het niet, hij vergeet het. God heeft zich zijn aangezicht verborgen. En laat dat nou precies de ervaring zijn in vers 1. Gemeente, is duidelijk. Wat het benauwende is in deze vraag. Dat je zelfs kunt gaan denken als een goddeloze. Als je alleen vanuit je ervaring gaat denken. En aan je ervaring gaat afmeten wie God is. Onverschillig. Armen over elkaar. Een toeschouwer op zijn best. Maar God grijpt niet in. Weet u, als het nou gaat over benauwde tijden. En als deze geluiden om je heen klinken. Maar als je dan op een gegeven moment jezelf betrapt. Maar ik kan eigenlijk hetzelfde soms denken. Waar bent u? De goddeloze, zegt hij, is er niet. En ik zeg, hij is er. Ja, ik weet het, hij is er. Van ver, alsof hij er niet is. Die vader die staat toe te kijken. Wat heb je daaraan? Als het je vader is, maar hij doet niks. Begrijpt u, gemeente? Er is echt niet zo'n groot verschil tussen een gelovige en een goddeloze. Of denkt u dat altijd nog wel? Ik weet niet of u ondertussen ook gedacht hebt van, eigenlijk ook wel bevrijdend dat dit in de Bijbel staat. Ik heb altijd het idee, als ik mede-christenen ontmoet en we hebben visite, en ja, zeker als de ouderlingen komen natuurlijk, ja, dan moet je altijd goed over de Heere praten. Nou ja, dat is altijd goed natuurlijk. Maar als het moeilijk is, heb ik toch altijd het gevoel dat ik moet zeggen, ja, maar de Heere is nabij. Begrijp me goed. Als dat ook zo is, dank God voor die onverdiende, heerlijke nabijheid. Maar speel geen toneel. De maskers mogen in de kerk echt wel af, hoor. En ook christenen onderling. Soms leggen we elkaar standaarden op die niet Bijbel zijn. Ja, eigenlijk zou ik altijd moeten kunnen belijden dat de Heer nabij is. Eigenlijk zou ik me zo moeten kunnen overgeven. En aan de ene kant, het is allemaal waar. En tegelijkertijd, als dit nou de vraag is die de Heer aan de orde stelt, zou dat ook niet kunnen betekenen dat hij juist wil dat hier vanmiddag ook mensen zitten die deze woorden mee kunnen nemen en om wat ze niet kunnen verdragen van binnen en bang zijn voor hun eigen goddeloosheid, omdat ze zichzelf niet vertrouwen, met deze vraag een beroep doen op de ik zal erbij zijn. Maar dat je het zegt, ik ervaar het niet. U bent zo ver weg op de weg die ik ga. Ik geloof dat u er bent, maar ik merk het niet. Is dat niet de zegen, gemeente? Dat dit niet de vraag is van een mens aan God? Dan zou u nog, ja, dan denk ik zomaar dat ik bij deze psalm zou denken, nou David, nou ben je wel ver van huis, hè. Wat is dit nou toch voor een vraag, man? En stel je nou toch voor dat wij christenen ook zo met elkaar omgaan. En je zegt eerlijk tegen je vriendin. God is zo ver weg. Het lijkt wel of hij zich verborgen heeft. Schaam je daarvoor om dat te zeggen? Waarom? Zou het ook zo kunnen zijn? Ja, als u zegt, maar ongeloof houdt hem op afstand. En ongeloof draait de wereld altijd om. Ik ben ver van God. En dan ga ik wijzen, ja, God is ver van mij. Ik zou bijna zeggen, dat is gemeen. Richting God. Als mijn ongeloof de oorzaak is dat ik ver bij God vandaan ben, dan moet ik hem niet gaan zeggen, Heere, wat bent u ver weg. Ja, ik snap het. Deze zin kan raak zijn in je hart. En dat je nu meteen denkt, o, zie je wel. Ongeloof, dat is het waarom ik roep en niet verder kom dan de ervaring, hij is er niet. Hij kijkt misschien, maar hij doet niks. Nou, trek u dat gerust aan. En ik zeg dat nou in één zin, maar dat doet pijn van binnen. En ik weet zeker, als het geheim van deze vraag uw en jouw geheim is, namelijk dat het de liefde is, die niet kan verdragen dat er scheiding is, dan doet het ook pijn als je die goddeloze in je eigen leven aantreft en als je dat ongeloof altijd nog weer in je leven aantreft, maar dat je toch de taal van de liefde spreekt. O, Heere, ik zal erbij zijn. Waarom staat u van verre? Dat is de klacht van de liefde die niet kan leven zonder dat God dichtbij is. Ja, en ik weet het wel. U kunt zeggen, ja, maar het kan toch ook een geloofsoefening zijn. Niet ervaren en toch geloven. En ik geef u meteen gelijk. Maar in het licht van de psalm vanmiddag zeg ik het anders. Dat in deze vraag de ruimte ligt. Voor allen die de Heere niet meer kunnen missen. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Dat de Heere zegt, en hier heb je de ruimte, ik geef je de ruimte om zo voor mij te knielen. Je onbegrepen levensweg en zoveel raadsels in je ziel en allerlei dingen die je niet begrijpt. En ja, ik vind het altijd een beetje lastig gemeente om dan met 10 voorbeelden uit de wereldgeschiedenis te komen op dit moment. Het hele wereldgebeuren, dat kan één grote weerwar zijn en dat je de Heere aanroept om leiding voor de grote van deze wereld en het lijkt wel of er niks verandert. Nou, dat is dan in het groot. Misschien hebt u de hele week wel gebeden tot donderdagmiddag toe. Heere, geef dat ze eruit komen daar in hun speet. En misschien ook wel deze gedachte. Stond u erbij? En keek u ernaar, waarom hebt u zich verborgen? Is dat misschien ook de vraag in onze kerken, voor onze kerken van de Heere? Kunt u mij missen? Kerkelijk wordt het niet eens. Maar mag ik wat anders vragen?
kunt u mij missen? Ik ben op afstand gaan staan om te zien of er iemand was die mijn naam aan zou roepen. Heere, u wilt er toch in zijn? U bent toch de God van de brandende braambos? Daar hebt u toch deze naam geopenbaard? En zo kan het toch waar zijn en toch niet verteerd? Heere, waarom staat u van verre? Waarom verbergt u zich? Maar u mag het ook in uw eigen leven, jij in je eigen leven toepassen. Dat verlammende. Aan de ene kant de ruimte, de andere kant is dus de vraag, kun je het nog wel eigenlijk laten om deze vraag te stellen? Want eigenlijk lijkt het nu of dat het een beetje is van, nou, ja, u mag die vraag stellen, u hebt er de ruimte voor, maar er is toch ook nog wel iets anders, gemeente. Kunt u het laten om deze woorden mee te nemen? Voor uzelf, met het oog op uw kinderen, kleinkinderen, de gemeente, onze kerken, het wereldgebeuren, Heere, waarom? En niet, dat is dus niet de vraag waarmee we God ter verantwoording roepen. Maar het is eigenlijk een vraag waarmee God ons ter verantwoording roept. Als Hij vraagt, ben ik nu echt onmisbaar voor je? Laat het me weten. In dit gebed wordt God verheerlijkt. Want niet ver van mij, Heere. Ja, de psalmen zijn er vol van, ik ga ze niet allemaal noemen. Denk aan psalm 22, aan psalm 21. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken, psalm 38. Blijf niet ver van mij. Waarom klinkt dat iedere keer in de psalmen? Omdat er een hart is dat God lief heeft. En waarin wordt God verheerlijkt? In mijn grote mond? In boven mijn macht spreken? Hem aanroepen. Bij zijn naam wie hij is. Zelfs al ervaar ik het tegendeel. Nou, dat is misschien wel even genoeg over de aard van die vraag, gemeente. En het antwoord, ja, dat is die naam, Heere. Want in deze vraag laat hij juist klinken wie hij is. Maar, en ik zei dus tegen de achtergrond van het hele lied, luisteren we. U hebt vast al een beetje zitten kijken. Misschien kon u uw ogen wel er niet van afhouden. Ik hoop dat u teksten hebt in de Bijbel waar je iedere keer weer een beetje naar kijkt. Zo van, ik hoop dat daarover gepreekt wordt of ik hoop dat ik dat lees. En dat u nu met deze psalm voor u al luisterend misschien toch wel gekeken hebt naar vers 14. Het is dezelfde man. Ongelooflijk, hè? Wat zijn we soms een potje verwarring innerlijk. Je roept, of is het niet dat potje in de war bij mij, van binnen? Maar is dit nu juist het geheim, dat als je met deze vraag bij de Heere komt, de Heere niet hoeft te veranderen, Hij geen andere positie in hoeft te nemen, waarvan ik dacht, Hij staat erbij en Hij kijkt ernaar. Maar wat is bidden, gemeente? Dat is niet dat ik de Heer op andere gedachten breng, maar dat mijn gedachten anders worden. Daarom bid ik. Daarom hebt u liederen in de psalmen. En daarom ziet u zo vaak dat gaandeweg een lied, ja, en dan kun je flauw afdoen als, ja, we kunnen alles flauw maken in de kerk. Eind goed, al goed. Ja, moet je maar bidden en dan komt het goed. Dat is zo makkelijk. Dat kan zelfs bijna als een vloek klinken in je woorden. Bid maar wil en dan komt het goed. Ja, ja.
Zo dus niet, hè.
Maar aan de andere kant. Ja, als je met deze woorden de toevlucht neemt tot God, dan komt er dat. Dat mijn gedachten anders worden. Vers 14. Gij ziet het.
Nou ja, dan kun je nog op afstand blijven.
Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij kijkt dus niet weg. En dan komt het opdat men het in uw hand geven. En daar ging het nou juist om. Handelen. Ingrijpen. En wat staat hier? Dat God het ziet. En dat hij het, ja, daar staat in onze vertaling, dat wij het dan eigenlijk in zijn hand moeten geven. Nou, dat is een zware klus, hoor. Heb u wel eens een vrachtje opgetild? En dat u denkt, hoe krijg ik dit ooit bij God? Is dat eigenlijk zoiets dat hij het in zijn hand neemt en het dan weegt? Dan weet hij dus ook wel. Want hij weet wat maaksel we zijn. We doen wel stoer, maar we zijn het niet. We praten soms gelovig, maar we zijn altijd niet zo gelovig. Maar hij neemt het in zijn hand, die moeite en verdriet. En hij weegt het. Hij kent de zwaarte van de strijd van binnen. Hij kent de zwaarte van de aanvechtingen die van buiten op je afkomen. Hij neemt het ter hand. En daarom leunt de arme op God. En is hij een helper? Dus toch wel. Helper van iemand die geen helper heeft, die alleen op de wereld is. Een wees. Kijk, dat geheim. En hoe kan dat? Weet u, God op afstand, dat kan ik het zeggen, gemeente, alstublieft. Dat willen we niet. Is er niemand meer hier die ver bij God vandaan het uitstekend naar zijn zin heeft? Hij weet het. En dan zoekt hij ook jou, u, vanmiddag in deze woorden op. Dit red je niet. Dit red je niet in dit leven, misschien nog niet. Maar je redt het zeker niet als je deze God onder ogen komt. En daarom, weet u, als iemand zegt, maar ik begrijp wel omdat de Heere ver bij mij vandaan blijft, want ik heb een verleden. Ja, dat geloof ik, dat heb ik ook. Dat hebben we allemaal, een verleden. Ja, maar mijn verleden, ik geloof het ook wel. En u moet dat ook niet zo makkelijk wegdoen. Maar weet u, u kent die tekst uit Jeremia 31. En daar moest ik aan denken bij die vraag, waarom staat u van verre? En wat staat er in Jeremia 31? Aan een volk van verre. Onder het oordeel. Daar heb je je verleden. De Heere is mij verschenen. Ah, daar is hij. Mijn liefste komt. Huppelende over de bergen, zingt het hooglied. De Heere is mij verschenen. Van verre. Ja, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dat geheim. Wij ver bij hem vandaan en hij verschijnt zelf in van verre en komt hij toelopen met de verklaring van zijn eeuwige liefde. Dat geheim is het geheim van zijn nabijheid. En hoe kan dat? Misschien vindt u dat u lang hebt moeten wachten. En het is zeker niet, soms hoor ik dat wel eens, ja, dat moet dan aan het eind van een preek nog even gezegd worden, anders is de preek niet goed. Ja, zeker, anders is de preek niet goed, maar dat is niet eventjes zo van, dat moet er dan ook nog eventjes bij. Als ik nu ga noemen, hoe kan dat dat de Heere over die afstand heen komt? Hoe kan het dat de Heere nabij wil zijn? Hoe kan het dat zijn naam echt betrouwbaar is? Al roept alles van buiten en van binnen uit. Waar is die God aan wie je je zaak toevertrouwd hebt? Wat komt er van terecht? Psalm 10. Golgotha. Waarom een kind dat zijn vader roept? Die geen vader is voor dit kind op dat moment. Waarom staat u van verre? Verbergt u uw aangezicht voor mij? Dit kind, deze zoon, kind in huis, op oneindige afstand van zijn vader. Waarom? Opdat hier mensen zijn die het mogen horen. Opdat u, jij, wij, nimmer meer, nooit van God verlaten zouden worden. Er een antwoord is op die vraag waarom van verre, waarom verbergt u zich? En dat zijn naam is, ik zal erbij zijn, ik zal u nooit, nooit begeven, nooit, nooit verlaten. Dat zegt de Heer, uw ontfermer. Ik zou willen dat u nu amen zegt, maar ik zal het ook zeggen, amen.